Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal, welkom in ons Penningshuis. De dienst van vandaag wordt voorgegaan door Menno Hofman uit Sassenheim. Het orgel wordt bespeeld door Evert van Dijk. De bloemen die zijn vandaag voor Menno Vlameling, die wordt binnenkort jarig. En de collecte, dat is voor Stichting Leergeld en wordt straks door Pieter toegelegd. Dat waren de mededelingen. Ik ga nu de kaarsen aansteken, de Bijbel openen en dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Als eerste lied zingen we 912, 1, 2 en 4.
Thank you.
Wij komen hier samen met gevoelens van schaamte en trots, vreugde en verdriet en nog veel meer. In alle weerwar van emoties, voor wat er in ons leven gebeurt. Waar komt onze hulp dan vandaan? Onze hulp is in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft. Die altijd trouw is en nooit loslaat het werk dat zij vol liefde is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U heeft het gemerkt, zussen en broeders, een beetje een vreemd lied zo aan het begin van deze viering. Maar we worden allemaal geroepen om de wereld in te gaan en daar wat voor elkaar te betekenen. En daarover gaat het vandaag op deze roepingszondag. Laten we bidden. God, help ons. Opdat de verhalen van lang geleden en de verhalen van de mensen van nu ons mogen bewegen tot groei aan het begrip van anderen. En dat we ook durven te kijken naar de spiegel die ze ons voor kunnen houden. Amen. En dan zingen we nu 841.
Ik lees u Daniël 5, 1 tot en met 12. Op een dag gaf koning Belsasar, de zoon van Nebukadnezar, een groot feest. Hij had 1000 hoge ambtenaren gevraagd om te komen. De koning dronk veel wijn op het feest en hij werd dronken. Hij zei, ik bezit veel gouden en zilveren bekers uit de tempel van Jeruzalem. Die heeft mijn vader ooit meegenomen. Breng die bekers hier, dan gaan wij daaruit drinken. De bekers uit de tempel van Jeruzalem werden gehaald. En de koning, zijn belangrijkste ambtenaren en al zijn vrouwen dronken eruit. Tijdens het feest dankten zij hun goden van goud, zilver, brons, ijzer, hout en steen. Plotseling werd er een hand op de muur van een feestzaal zichtbaar. De vingers van die hand schreven iets op de witte muur. Het licht van de lamp scheen erop. Toen de koning de hand zag schrijven, werd hij wit van angst. Hij had geen kracht meer en kon niet meer op zijn benen staan. Hij schreeuwde dat de wijze mannen uit Babylonië bij hem moesten komen. Hij wilde van hen weten wat de letters betekenden en wat hij moest doen. Toen de wijze mannen allemaal gekomen waren, zei hij tegen hen, wie van jullie kan die letters op de muur lezen? Wie kan mij zeggen wat daar staat? Wie dat kan, zal in mijn koninkrijk een belangrijke bestuurder worden. Ik zal hem een mooie rode mantel en een gouden ketting geven. Maar niet één van deze wijze mannen kon de letters lezen. Niemand kon zeggen wat er stond. Toen werd koning Belsasar nog banger en zijn gezicht werd witter. Zijn hoogste ambtenaren keken angstig toe. De koningin hoorde het geschreeuw van de koning en zijn ambtenaren. Ze ging naar de feestzaal en zei, koning, ik wens u een lang leven toe. Wees niet bang. U bent wit van schrik, maar dat is niet nodig. Want er is een man die van de heilige goden bijzondere kennis gekregen heeft. Hij is net zo verstandig en wijs als de goden. Hij begrijpt alles. Hij heeft zoveel kennis en verstand dat hij dromen kan uitleggen. Hij kan ook alle raadsels oplossen en hij kan dingen die niemand begrijpt duidelijk maken. Uw vader Nebukadnezar heeft hem nog gekend. Hij heeft hem leiding gegeven over alle wijze mannen. Hij heet Daniël, maar uw vader noemde hem ook wel Belteshazzar. U moet hem laten komen en hij zal uitleggen wat er op de muur staat.
Thank you.
Lees uit Genesis 45 tot en met 57. 45 tot en met 57. De farao gaf Jozef een Egyptische naam. Tsafenat Paneach. En hij liet hem trouwen met Asnat. Dat was de dochter van Potifera, de priester van de stad On. Jozef was 30 jaar oud toen hij in dienst kwam van de farao. Hij ging weg uit het paleis om door het land te reizen en hij kwam in heel Egypte. Er kwamen 7 goede jaren. In die jaren groeide er veel koren in het land. Jozef verzamelde alles. In alle steden bewaarde hij graan. In elke stad werd het graan bewaard van de akkers eromheen. Jozef verzamelde veel graan, zoveel als het zand bij de zee. Er was zoveel dat ze er niet meer konden uitrekenen hoeveel het was. Voordat de slechte jaren begonnen, kregen Jozef en Asnat 2 zonen. Jozef noemde de eerste Manasse. Hij zei: ik ben al mijn verdriet vergeten. Ik mis mijn familie niet meer. Daar heeft God voor gezorgd. De tweede zoon noemde hij Ephraim. Hij zei: God heeft mij kinderen gegeven in dit land waar ik eerst zo ongelukkig was. Er komen 7 arme jaren. Na de 7 goede jaren in Egypte begonnen de 7 slechte jaren. Het ging precies zoals Jozef gezegd had. Overal was hongersnood, alleen in Egypte was er genoeg te eten. Toen de mensen daar ook honger kregen, gingen ze naar de farao. Ze schreeuwden dat ze eten wilden. De farao zei: ga maar naar Jozef en doe wat hij zegt. In heel het land was hongersnood en de honger werd steeds erger. Maar er was overal graan bewaard en Jozef verkocht dat nu aan de mensen. Niet alleen in Egypte was hongersnood, maar ook in andere landen. En uit alle landen kwamen de mensen naar Egypte om graan te kopen bij Jozef.
Zusters en broeders, vandaag zongen we op twee momenten een lied op een vreemd moment. Het zegenlied, 425 al aan het begin van de dienst, maar ook het lied 718 met daarin niet voor schuren die niet duren. Net na een stuk over Jozef, die nu juist wel schuren moest bouwen. Het was verstandig om in de vette jaren het nodige op te slaan voor de magere jaren. En dat gold voor Jozef, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons. Een reserve achter de hand hebben is gewoonweg verstandig. En dan hebben we het niet alleen over geld. Net als toen leven we in een wereld waarin er de nodige instabiliteit is. Al zijn de oorzaken wel anders. Als we naar de wereldeconomie kijken, zien we dat de instabiliteit momenteel niet komt door natuurverschijnselen, maar door mensen. Maar eerder in de coronatijd was het juist wel een natuurverschijnsel. En in dergelijke situaties is geld hebben zeker ook handig, maar je moet er vervolgens wel wat mee kunnen kopen. En nu kun je je niet op alles voorbereiden tot in de details, maar we kunnen ons tot op zekere hoogte wel degelijk voorbereiden. Dus waarom dan dat niet voor schuren die niet duren? En dat heeft alles te maken met de context. In het lied 718 is dat namelijk een verwijzing naar de gelijkenis van de rijke dwaas uit Lucas 12. Die wil alles opslaan, maar daarbij kun je afvragen, maar waarvoor dan eigenlijk? En bij Jozef is dat dus heel anders. Daarbij is er namelijk een duidelijk doel. Het is niet zomaar opslaan in schuren om wat eerst is opgeslagen dan zomaar te laten. Nee, het opslaan is daar geen doel, maar een middel. Een middel om het later juist weer uit de schuren te kunnen halen en vervolgens te gebruiken en uit te delen waar dat nodig is. Uitdelen is daarbij dan ook een essentieel onderdeel. En wat je krijgt in het leven is niet alleen maar voor jezelf. De farao, die kreeg de boodschap. Jozef legde de boodschap uit. De farao, die luisterde naar zijn roeping. Heel anders dan die andere farao natuurlijk van Exodus. Maar deze farao was heel erg goed bezig. En hij schakelde Jozefs hulp in. Uitstekend ook. Want je kunt niet alles zelf doen. Ook dat is een heel wijs besluit van deze farao. En vervolgens deed Jozef dat. Hij voelde zich daartoe geroepen. Dat uitdelen is natuurlijk prachtig. Een zegen voor Egypte en de andere volkeren. En aan de andere kant zijn er genoeg mensen die te horen kregen of krijgen dat je vooral aan de ander moet denken. En misschien heeft u dat in uw opvoeding ook wel vaak, misschien wel te vaak gehoord. Dat we toch vooral aan de ander moeten denken. Maar Jezus zei niet, heb uw naaste meer lief dan uzelf, maar gelijk uzelf. En wat dacht je dan van Jozef? Jozef die kreeg een mooie positie. En Jozef en zijn gezin, die profiteerden natuurlijk zelf ook van de schuren. Net als ook zijn familie, die door de honger gedreven naar Egypte vluchtte. Ook die profiteerden van wat Jozef had gedaan. Het was niet alleen maar voor onbekenden. Dat ook, zeker, maar niet alleen maar. En daarvoor trouwde Jozef en kreeg hij kinderen. En dat was ook een belangrijk deel van het verhaal van vandaag, omdat het over roeping gaat. En daarom heb ik deze lezing net even wat verschoven om het ook mee te nemen. Manasse, die hem hielp zijn verdriet te vergeten. En na de geboorte van zijn tweede zoon Ephraim, zei Jozef: God heeft mij kinderen gegeven in dit land waar ik eerst zo ongelukkig was. En op deze roepingszondag is dat ook een belangrijk stuk van het verhaal. Ja, Jozef die werd geroepen om schuren te bouwen. Dat is misschien wel het bekendste als we denken aan de roeping van Jozef. Maar Jozef die werd ook geroepen als echtgenoot en ook geroepen als vader. En dit laat ook zien dat je meerdere roepingen tegelijk kunt hebben. Onverwachts trouwens ook vandaag zichtbaar, omdat ik ook mijn zoon Levi mee heb genomen. Dat wist ik nog niet eens bij de voorbereiding van deze dienst. Maar ook dat laat zien dat je dus meerdere roepingen tegelijk kunt hebben. En dat is sinds de reformatie weliswaar gewoon geworden, maar bij de Rooms-Katholieken is dit op wat uitzonderingen na niet toegestaan. Daar heerst maar al te vaak het idee dat je of geroepen wordt als vader of als priester, maar niet als allebei. En dan zijn er natuurlijk ook de nodige zusters die hun roeping tot priester al helemaal niet mogen volgen. Bij de Rooms-Katholieke Kerk. Bij de Oud-Katholieke Kerk mag het overigens wel. Maar terug nu naar het verhaal over Jozef. Uit allerlei landen komen de mensen. En Jozef die verkocht hen het graan uit de schuren. Helaas kunnen we niet lezen wat voor prijzen er werden gevraagd. Of dit eerlijke prijzen waren of toch flink hogere prijzen. Dat kunnen we helaas niet teruglezen. Maar als we het verhaal volgen, kunnen we wel de conclusie trekken dat zonder de acties van Jozef er sowieso veel meer mensen door de hongersnood zouden zijn gestorven. En als dan zijn eigen familie langskomt, volgt er ook nog een zekere verzoening. Maar goed, dat verhaal is te ingewikkeld om daarop uitgebreid in te gaan. Dan moet je echt een hele aparte preek aan wijden. Dat kan gewoon niet gecombineerd worden. Want er speelde heel veel in de familie van Jozef. Is gewoon heel erg complex. Maar als we ons richten op roeping, dan kun je hier ook een roeping van Jozef in zien. Een roeping tot verzoening. En tot op zekere hoogte lukt dat ook. Dan naar het andere verhaal uit het Oude Testament. Dat over de mysterieuze tekst. En God die lijkt hier de koning te roepen. God heeft tenslotte een boodschap voor hem. Maar de koning, die begrijpt het niet. Net zoals de farao de boodschap ook niet begreep. En dat is stap 1. De koning probeert het zelf te begrijpen, maar begrijpt het niet. Stap 2. De koning vraagt om hulp en doet daarbij een beroep aan de wijze van het hof. Een hele logische stap. Maar ook die wijze, die begrijpen het niet. Maar van de wijze kon men toch zeker verwachten dat deze verschillende talen beheersten. En toch konden deze wijzen dat niet ontcijferen. En dan stap 3, er wordt een beroep gedaan op Daniël, een externe expert. Een soort second opinion, zouden we dat in onze taal van vandaag kunnen noemen. Waarbij ook de koningin een cruciale rol speelt. En zij volgt hierbij ook haar roeping. Ze hoort haar man en de andere ambtenaren in paniek roepen: kom dan naar hem toe en neemt initiatief. Maar voordat we nu naar de oplossing gaan van het raadsel, van wat er op de muur werd geschreven, dat is eigenlijk één raadsel, eigenlijk is nog een ander raadsel namelijk, waarom de wijzen het niet konden oplossen, maar Daniël wel. Maar voordat we dat gaan doen, is het ook goed om even nog stil te staan bij deze drie stappen. Zelf nadenken. Om hulp vragen. En als dat onvoldoende is, voor een second opinion gaan. Dit zijn logische en verstandige stappen, niet alleen voor de koning, maar ook voor ons. We worden tenslotte ook niet geroepen om alles alleen uit te zoeken. Soms mogen we net zoals Jozef uitdelen. En soms, zoals de hongerige familieleden, mogen wij ontvangen. En we maken dat allemaal mee in ons leven. Zo mogen we soms dus anderen helpen en soms worden we dus geholpen. Maar dan, richting de oplossing van deze raadselachtige tekst. Dat heeft ook alles te maken met roeping. De roeping van professor Dr. M.A. Beek. Om dit uit te zoeken en uit te leggen in Wegen en voetsporen van het Oude Testament. En dat is een boek uit 1969, lang voordat ik werd geboren, maar nog steeds actueel. Want als je puur naar de Bijbel kijkt, dan is het echt een raar verhaal. Met geheimzinnige codes. En waar de Bijbel in gewone taal een hele bijzondere vertaling is, omdat die allerlei raadsels wel weg kan vertalen zoals in Prediker, kan dat hier niet. Want een vertaler is wel gebonden aan de teksten die vervolgens vertaald worden. Toch is het wel te reconstrueren tot iets wat wel betekenis heeft en ook logisch is, maar daarvoor is simpelweg vertalen niet genoeg. Dat kan namelijk alleen met kennis over zowel het verhaal, wat is overgeleverd, als het Aramees. Door de boodschap namelijk terug te vertalen en ons bewust te zijn van hoe het in de oorspronkelijke vertaal, hoe het oorspronkelijke verhaal mondeling veel beter kon worden overgeleverd dan schriftelijk. Oorspronkelijk werd het verhaal verteld in het Aramees. Maar het Arameese schrift, dat kende geen klinkers, maar alleen maar medeklinkers. Wat stond er nu waarschijnlijk op de muur van het verhaal? MNH, TKL, PRS en nogmaals PRS. En we hoorden in het begin van de lezing hoe ze bij het feest hun goden dankten. Ze dankten hun goden van goud, zilver, brons, ijzer, hout en steen. Kortom, ze hadden een onwijs materiële blik. En de wijzen van het hof uit die cultuur, die dachten daarmee in lijn aan. En ik ga het vast verkeerd uitspreken. Mene, tekel, peres, peres. En wat zijn dat nou? Dat zijn allemaal gewichtseenheden. Materieel, meetbaar en dit lijkt helemaal nergens op te slaan. Oppervlakkig gezien is het dus een reeks waar een zekere logica in zit. Het zijn allemaal gewichten. Er is een verband tussen deze woorden. Met hun materiële blik snappen de wijzen er helemaal niks van. Want wat slaat dat nou op? Een rijtje met gewichtseenheden, die laatste dan ook nog eens dubbel. En het is dan ook heel duidelijk waarom ze er helemaal niets van begrepen. En als u nu deze uitleg hoort, dan denkt u bij zichzelf ook, die uitleg die slaat helemaal nergens op. En ook dat is iets waar wij van kunnen leren. Als we een uitleg horen of zelf bedenken die oppervlakkig gezien wel lijkt te kloppen, maar als je er goed over nadenkt, denk je van, maar dit kan toch niet? Het slaat eigenlijk nergens op. Is het heel goed om verder te gaan kijken. En omdat we soms allemaal wel eens blijven hangen in een bepaalde uitleg, hebben we daarbij soms ook een externe partij nodig. Iemand die er met een frisse blik naar kijkt. Het is dan ook heel goed van deze koning, het getuigt van grote wijsheid van deze koning, dat hij verder kijkt dan zijn eigen neus lang is en dus ook bereid is om advies in te winnen. En als dat eerste advies niet goed is, nog verder advies in te winnen. En hij komt dan dus terecht bij Daniël op aanraden van zijn vrouw. En net zoals Jozef was ook Daniël bekend om het uitleggen van dromen. En Daniël met zijn godsdienstige training en logisch nadenken komt tot een hele andere invulling. Nee, allemaal gewichten, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat kan niet de boodschap van God zijn. Want God laat ons toch niet zomaar puzzelen. En nu is puzzelen populair. Puzzelboekjes, maar ook populaire spellen, zoals Wie is de Mol? Wie weet kijkt u het ook wel. Maar als die letters op een vergelijkbare wijze een puzzel zouden vormen, dan zouden die gewichten dus een geheime boodschap kunnen vormen. Maar speelt God dan een spelletje met ons? Gedraagt God zich dan zoals de mol die op kandidaat wil overkomen als een medekandidaat, of als een kandidaat die de medekandidaten wil laten geloven dat zij of hij de mol is? Nee, en dat concludeert Daniël ook. Dit is geen spelletje. En er is er niks mis met een spelletje, maar er is nu een serieuze boodschap van God op de muur. En in die context is er geen plaats voor een spelletje. Als God ons roept, dan is het Gods bedoeling dat wij het kunnen begrijpen. Soms met hulp, dat er iemand komt om het uit te leggen, zeker. Dat zien we ook meerdere keren. Maar het moet uiteindelijk wel te begrijpen zijn. En Daniël, die las hierin dus iets heel anders. En ik ga het waarschijnlijk weer verkeerd uitspreken, maar ik doe het toch. Mena, tekal, peras, paras. Dezelfde medeklinkers, maar nu met hele andere klinkers. En dat betekent dan zoiets als: God heeft de dagen geteld, heeft de waarde van het rijk gewogen en het te licht bevonden. Nu heeft hij het uiteengescheurd en het gegeven aan de veroveraar die al voor de poorten staat, de koning van de Perzen. Nu kunt u zich afvragen, waarom is dit dan niet duidelijker in de Bijbel terechtgekomen? Want waar ik het net erover had, dat God hier geen spelletje speelt volgens Daniël, is het wel een hele puzzel geweest voor professor Dr. Emma Beek, om wat er is overgeleverd aan tekst te reconstrueren tot een logisch verhaal. Maar waarom was die hele reconstructie dan nodig? Waarom is dat er niet gewoon duidelijker ingekomen? Dat komt omdat de hele clue van het verhaal niet juist de klinkerverwisseling is, bij de uitleg van de wijze van het hof vergeleken met die van Daniël. En dat verhaal kon in het gesproken Aramees prima verteld worden, maar kon niet goed vastgelegd worden in datzelfde Aramees, omdat de klinkers er niet waren om op te kunnen schrijven. En zo kan Daniël door zijn roeping te volgen het mysterie dus oplossen. En dat ik nu hier sta, dat heeft trouwens ook alles met roeping te maken. Ja, de vraag natuurlijk of ik hier wilde voorgaan. Maar daarvoor ook diverse malen dat roeping een rol speelde. De opleiding theologie. Een advertentie in Doopsgezind NL op het moment dat ik zoekende was, maar door de week geen opleiding kon volgen. En daar stond dus een advertentie in van de OVP, opleiding tot pastoraal werker, op zaterdagen. Ik voelde me geroepen in een tijd van chaos, want ik moest ook nog eens een nieuwe baan gaan zoeken en verhuizen, maar ik wist waar ik ook gewoonde, wat ik door de week ook ga doen, op zaterdagen kan ik die opleiding gaan doen. Maar we kunnen nog verder terug naar de vele mensen die het nodig hebben doorgegeven aan kennis rondom de Bijbel en geloof. Want Daniël hoorde ook van dat hij een uitgebreide training had. Ik heb ook het geluk gehad dat ik een uitgebreide training heb gehad, omdat er vele mensen zijn, waaronder ook vele zonder officiële functie, maar ook vele predikanten die daaraan hebben bijgedragen. En die achtergrond, ik denk daarbij in het bijzonder ook aan de regiocatechese in Noord-Holland, die ik destijds heb gevolgd. En ik kan nog verder teruggaan. Mijn ouders die zich geroepen voelde om voor nog een kind te gaan. En dan kan ik zelfs nog één stapje terug, want mijn ouders die waren hierbij afhankelijk van de roeping van dokter Levi, waarna mijn zoon Levi ook is vernoemd, het zij met een andere spelling, en een donor, die zich beide op hun manier geroepen voelden om te helpen. Zonder hun hulp had ik hier letterlijk niet kunnen staan, want dan had ik niet bestaan. Iets minder dramatisch misschien, maar u bent hier vandaag ook. Het zij fysiek aanwezig, het zij online. U voelde zich op een bepaalde manier ook geroepen om hier naartoe te gaan. Misschien was dat heel duidelijk, of misschien meer vanuit de roeping van de gewoonte. Hoe dan ook, we zijn hier. En we zongen niet voor niets. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen. Van hier uit dit huis waar uw stem wordt gehoord. In Christus verbonden, tezamen gezonden. Op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal. Door liefde gedreven om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. Want wij worden geroepen op allerlei manieren om Gods zegen de wereld in te brengen. Om zo tot zegen te zijn voor elkaar. Amen. Dan is er nu de open ruimte. Ik weet niet of er nog mensen van gebruik willen maken.
Ik vroeg me af, wat kan Daniël nou gemotiveerd hebben om het uit te gaan leggen? Hij had het net zo goed niet kunnen doen. Wat was die roeping dan? Iets van een andere orde dan op dat moment?
Nou, ik zou verwachten dat het dan te maken heeft met het feit dat hij zag dat het een speciale boodschap was. Hij dacht, geloofde dat het een boodschap van God was. En dan, ja, dat hij als de groep voelde om dat dan toch uit te leggen, inderdaad. Ja.
Dat was genoeg om daarbij boodschap van God daarop verder te gaan.
Dat lijkt me in de context van het verhaal wat meest logische. Waarbij het ook nog weer zeer de vraag is in hoeverre dat historisch is. Maar dat is weer iets anders natuurlijk. Dat altijd lastig is.
Dank.
Ik zat te denken dat het waarschijnlijk ook mee heeft gespeeld dat ze aten van het tempelgerei. Ik denk dat dat een hele belangrijke rol. Ik dacht nog van, oh, zou het ook iets betekenen, die gewichten, zo van, ja, afgoderij, dat is onzin. Zo van, dat heeft geen gewicht of daar heb je niks aan eigenlijk. Dus vandaar dat ik, dat was mijn associatie ook, dat ze Daniël erbij roepen.
Ik zat te denken, je moet ook wel kunnen luisteren om te horen dat je geroepen wordt natuurlijk. En ik besef het achteraf meer als in het moment, denk ik. Want als je het in het moment meer beseft, dan voel je denk ik beter die verantwoordelijkheid waar het ook mee gepaard gaat. Dat je geroepen wordt. Dat is dan toch iets om meer bij stil te staan. Ook in de momenten nu in je leven die misschien op je afkomen, dat je dat zo kan ervaren.
Laten we bidden. God, op deze roepingszondag staan we stil bij de roeping. En natuurlijk denken we daarbij al snel aan voorgangers. Niet alleen van de doopzinnende denominatie, maar ook van de andere denominaties. Geef hen wijsheid. Help hen bij hun roeping. Om deze op zo'n manier te doen dat ze tot zegen zijn. Tot zegen zijn voor de gemeente of de parochie. Of tot zegen tot een zorgcentrum. Of andere plek. Maar roeping gaat veel verder dan alleen dat, veel breder. Mensen kunnen geroepen zijn in de zorg. Of om te zorgen dat het afval netjes gescheiden wordt. Er zijn zoveel manieren waarop mensen zich geroepen kunnen voelen. In grote dingen en in kleine dingen. Ook wij worden geroepen. Soms in voor ons grote dingen, soms in voor ons kleine dingen. Help ons daarbij om ook goed te luisteren naar deze roeping. Zodat we er vervolgens ook op een goede manier gehoor aan kunnen geven. En help ons ook dan daarbij. En als we dan denken in de wereld in het groot, dan zijn het ook de nodige wereldleiders. Dat zij zich ook geroepen mogen voelen om stappen te zetten naar een betere wereld. Om de macht die ze hebben, waar op zich niks mis mee is, om die macht zo goed mogelijk in te zetten, onder andere naar een wereld met meer vrede, wat hard nodig is. En die vrede is natuurlijk hard nodig in het groot, met alle conflicten die er momenteel spelen. Maar ook in het klein. Help ons ook bij conflicten in het klein. Dat wij ons zo goed mogelijk opstellen. en stappen zetten nadat het beter gaat. Tussen ons en anderen of tussen anderen onderling, waar we dat kunnen. In de stilte leggen we voor u wat in ons hart omgaat en wat geen ander voor ons kan zeggen. En we sluiten af met het gebed waar Jezus ons toe oproept. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De diaconie vraagt weer uw bijdrage voor de collecte. Je kunt het zien als een roeping. Een roeping aan u om wat moois te geven voor de mensen van de stichting Leergeld. Je kunt het zien als mijn roeping om jullie te vragen dat geld te geven. Maar ik zal eerst even toelichting geven van de stichting Leergeld. De stichting Leergeld Deventer is een stichting die ouders en kinderen helpt bij het normaal kunnen functioneren in deze samenleving. En dan praat je over kinderen van 4 tot 18 jaar, schoolleeftijd. En dan gaat hun bijdrage vooral aan het meedoen met sport, het meedoen met cultuuractiviteiten en het meedoen op school. En daar wordt uw bijdrage voor gevraagd. Dus voelt u zich vooral geroepen om gul te geven.
zegen. Nee, kom straks. Nee, kom straks, kom straks. Straks na de zegen zingen we nog het laatste couplet inderdaad, zonder verdere aankondiging. Maar gaan we dan onder Gods zegen. Onze Vader, God, zegent ons door ons te roepen bij onze naam. Jezus zegent ons door ons voorgeleefd te hebben hoe die roep van God te volgen tot het uiterste. De Heilige Geest zegent ons door ons van binnenuit te helpen om deze zegen te begrijpen, te verstaan. En zo zijn wij gezegend om ook anderen tot zegen te zijn.
De kaarsen zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede dag. En nog een aanvullende mededeling. De koffie is in de buitentuin, of het binnentuin hier. Sorry.